De vorige keer hebben we ons bezig gehouden, in bijzonder met het laatste gedeelte van Galaten 4, waar de apostel sprekend over het verschil tussen wet en genade een beroep doet op de kennis van de wet, die dan toch aanwezig zou moeten zijn bij degenen die onder de wet leven. En hij vraagt hen: hoort gij de wet niet, in Galaten 4, vers 21, waarna de apostel verwijst naar de geschiedenis van de aartsvaders, en in het bijzonder verwijst hij naar het feit dat Abraham dan toch twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. En hij beschrijft dan dat deze geschiedenis andere beduiding heeft, zoals hij dat zegt in vers 24... En hij maakt een heel rijtje vervolgens van begrippen en namen die behoren bij de wet of die een uitbeelding zijn van het oude verbond. En aan de andere kant een rijtje van namen of woorden wat ontstaat ter verwijzing naar het nieuwe verbond. En het moet duidelijk zijn dat Ismaël, de eerste zoon van Abraham, geboren uit de dienstmaagd, een beeld is van Sinaï, want zo staat het in vers 24, een beeld is van Sinaï en daarmee een beeld is van de wet. Tot dienstbaarheid, tot slavernij barende, zegt vers 24. En dat komt bovendien overeen met Hagar. In de Statenvertaling is dat Agar geworden vanwege omzetting via het Grieks, maar het is gewoon Hagar. En verder wordt nog een naam in dat verband genoemd, namelijk het Jeruzalem dat nu is, zodat onder elkaar gezet zouden kunnen worden Sinaï, Hagar, Ismaël, dienstbaarheid, slavernij dus, en vervolgens het Jeruzalem dat nu is. Want het Jeruzalem dat nu is, en zeker zoals het was in de dagen dat deze brief geschreven werd, is het Jeruzalem wat fungeerde als hoofdstad en centrum van het Jodendom, zeg maar het Judaïsme. En Jeruzalem dat nu is, staat dus voor heerschappij van de wet. Daar komt het op neer. Maar Ismaël en al wat daarmee samenhangt staat uiteraard tegenover Isaac, die later geboren werd, niet uit de dienstmaagd, maar uit de vrije. Niet onder slavernij of in slavernij dus, maar inderdaad in vrijheid. En in het rijtje hoort natuurlijk ook thuis zijn moeder Sarah. En er hoort in thuis het nieuwe verbond, niet der wet, maar der genade. En in het rijtje hoort thuis volgens vers 26 Jeruzalem dat boven is. Ik weet niet precies meer wat ik er vorige keer van gezegd heb en hoe uitgebreid ik erop in ben gegaan. Maar voor de goede orde, ik kan het nooit kwaad dat ik er in ieder geval dan nog eens op wijs eventueel, dat de normale tegenstelling tussen Jeruzalem dat nu is, het tegenovergestelde daarvan, zou moeten zijn het Jeruzalem dat in de toekomst zal zijn. Dat is de normale tegenstelling. Zodat Ismaël en Hagar en Sinaï genoemd worden in verband met Jeruzalem dat nu is. Maar dat betekent dat Isaac, Sarah en het nieuwe verbond enzovoorts genoemd zouden worden bij het tegenovergestelde, namelijk het Jeruzalem wat ooit zal zijn in de toekomst. Dat is ook een volstrekt Bijbelse tegenstelling, want de gedachte is inderdaad dat weliswaar het Joodse volk althans in het verleden leefde onder de heerschappij van de wet en in slavernij, maar in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, zal datzelfde Israël en in ieder geval datzelfde Joodse volk gebracht worden onder de heerschappij der genade, ofwel onder het nieuwe verbond. Het oude verbond namelijk, der wet, voorgesteld door Ismaël, duurde tot in de eerste komst van Christus, officieel tot aan de dood van de Heer Jezus uiteraard. En wat Israël betreft zal dat nieuwe verbond daadwerkelijk in werking treden bij de verschijning van de Heer in de toekomst, op de Olijfberg zeg maar, dat wil zeggen in zijn wederkomst. En dan heb je dus een tegenstelling tussen Jeruzalem dat ooit was, met opzet zeg ik het zo, Jeruzalem wat ooit was, en in Jeruzalem wat in de toekomst zal zijn. En ik hoop dat ik uw gedachten daar even bij kan bepalen, al ga ik nu buiten de orde van Galaten 4, maar het is een volstrekte Bijbelse orde, dat namelijk het oude verbond voltooid, vervuld en dus vernietigd werd, met de woorden van Hebreeën 7, vernietigd werd bij de dood van de Heer Jezus. En dat wat Israël als volk op aarde betreft, dat nieuwe verbond in werking zal treden bij de wederkomst van Christus. Dat geeft mij de gelegenheid er nog eens bij stil te staan, dat wij gewend zijn, misschien, dat hoop ik dan in ieder geval maar, te denken aan onze tegenwoordige tijd als aan wat wij dan wel eens noemen een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. Een tussengeschoven periode omdat het oude verbond beëindigd werd in het verleden bij de eerste komst van Christus. En omdat het nieuwe verbond met betrekking tot Israël en de volkeren en met betrekking tot de aarde dus pas in werking zal treden in de toekomst aan het einde van de 70ste week van Daniël. En wij leven daartussenin. In een soort gat. Dat is één manier om het te zeggen en ik houd het ook erop dat het een volstrekt bijbelse manier is om het zo vast te stellen. Dat neemt niet weg dat daar het verhaal niet mee af is, want uit deze brief aan de Galaten blijkt in elk geval dat weliswaar de wet voltooid en vervuld en vernietigd werd officieel van Gods wegen bij de dood van de Heer Jezus. Maar het neemt niet weg dat sinds die tijd, en dat is al bijna 2000 jaar, niet alleen het officiële Jodendom, maar ook een groot deel van het zogeheten Christendom leeft onder die wet die God zelf had opgeheven, vernietigd, vervuld, voltooid in het verleden. Met andere woorden, dat wat officieel in het verleden beëindigd werd, bestaat nog steeds, en dat is ook de aanleiding van het schrijven kennelijk van deze brief aan de Galaten, die leefden onder een wet die al jaren terug, tientallen jaren terug inmiddels, was vervuld en voltooid. Met andere woorden, dat wat in het verleden was, bestaat nog steeds en het bestaat ook nu nog. En bovendien, het Jeruzalem dat nu is, dat is de term hier uit vers 25, is zoals ieder normaal lezend mens zou begrijpen, de uitdrukking van de wet. Maar als Paulus het zo zegt, is het toch een probleem, want het Jeruzalem wat was op het moment dat Paulus dit schreef, was van Gods wegen officieel niet onder de wet, want die was al lang vervuld. Maar dit Jeruzalem bestond nog. En het Sanhedrin was er nog steeds, de Joodse Hoge Raad, en de Joodse Hoge Priester was nog steeds in functie, enzovoorts. Met andere woorden, Paulus spreekt over het Jeruzalem dat nu is, als aanduiding van de wet, terwijl in werkelijkheid die wet allang voltooid was. Maar hij bestond nog steeds en men leefde er nog steeds onder. Ten onrechte, maar men deed het. En ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat wat Paulus noemt het Jeruzalem dat nu is, hetzelfde Jeruzalem is als wat ook nog letterlijk in onze dagen, wellicht weer, bestaat. Want voor zover wij spreken over judaïsme en dus over Joodse godsdienst, is ook in onze dagen nog steeds Jeruzalem het centrum daarvan. En Jeruzalem is weer de hoofdstad, dan wel nog, maar weer in elk geval de hoofdstad van een Joodse staat die toch op een of andere wijze bijeengehouden wordt vanuit het judaïsme. Of men dat nou leuk vindt of niet, maar het is zo. Met andere woorden, dat Jeruzalem bestaat nog steeds op een of andere wijze. Zodat het verleden voortduurt in onze dagen. En zodat we eigenlijk moeten zeggen dat leven onder de wet feitelijk een anachronisme is. Niet alleen in het christendom, maar ook in het jodendom. Maar het bestaat nog. Nou goed, nu kijken we naar de toekomst. En dan krijgen we precies hetzelfde verhaal. Want dat nieuwe verbond, wat over Israël en de volkeren in werking zal treden, straks bij de bekering van Israël en de volkeren in de wederkomst van Christus, dat nieuwe verbond werd in werking gesteld, nou niet aan het einde van de 70ste week, maar bij de opstanding van Christus. Want zo staat het toch in de schrift. In het Oude Testament feitelijk al, al zijn er niet veel schriftplaatsen die dat ronduit zou zeggen, maar het staat er wel, en in het Nieuwe Testament veel uitgebreider, en ook een boek als de Brief aan de Hebreeën spreekt inderdaad over de opgewekte Christus die daardoor door zijn opstanding geworden is inderdaad tot hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Is geen twijfel over mogelijk, zodat het oude verbond nog voortduurt, hoewel het al opgeheven was, en dat het nieuwe verbond in werking is getreden, hoewel het over Israël pas in werking zal treden bij de wederkomst van Christus. En zo bezien leven wij in een tijd waarin het oude nog voortduurt, maar waarin het nieuwe al begonnen is. En dan leven wij niet in een gat, integendeel. Dan leven wij in een periode waarin die beide dingen, beide zaken, zelfs die beide verbonden, elkaar overlappen. En dat geeft dan sommigen ook de mogelijkheid om te leven onder het oude, want het bestaat er nog voort. Anderen leven onder het nieuwe, want ze zijn zich bewust dat het nieuwe al lang begonnen is in Christus. En nog anderen verwijzen het een naar het verleden, het andere naar de toekomst en leven in een gat. Niet onder het oude en ook niet onder het nieuwe. Maar waar het om gaat in dit Bijbelboek, hier in Galaten, is uiteraard dat de wet beëindigd is en ten onrechte voortbestaat via een Jeruzalem dat nu is. En voor wat betreft dat Jeruzalem wat in de toekomst zou zijn, het normale tegenovergestelde dus van Jeruzalem dat nu is, wel nu, er staat niet het Jeruzalem wat in de toekomst zal zijn, er staat het Jeruzalem dat boven is. En mijn juffrouw Nederlands zou het mij hoogst kwalijk nemen als ik zo'n tegenstelling zou maken. Jeruzalem dat nu is, tegenover het Jeruzalem dat boven is, want het Jeruzalem dat boven is, dat is nu ook. Alleen niet hier. En dat is precies waar het om gaat. Beide begrippen dus, die van oud en nieuw verbond, beide begrippen bestaan vandaag en overlappen elkaar. Het een is het Jeruzalem dat nu is, ten onrechte is het, maar het is. En het Jeruzalem wat in de toekomst zal zijn, dat is nu reeds ook, maar niet hier, niet beneden, maar inderdaad boven. Vandaar dat ook, van ook dat wij in Openbaring, met name de laatste hoofdstukken, dat visioen krijgen over een Jeruzalem wat eerst in de hemel is en wat in de toekomst uit de hemel zich ook zal uitbreiden na, nee zo staat het er niet, maar zo zeg ik het meteen, hè, dat zich in de toekomst vanuit de hemel zal uitbreiden naar de aarde, zal nederdalen vanuit de hemel naar de aarde, want dat Jeruzalem wat boven is, is gewoon de uitbeelding van het koninkrijk van Christus en het Jeruzalem en dus van het nieuwe verbond. Waarvan Christus het hoofd en middelaar is. En het Jeruzalem dat nu is, is niks anders dan de uitbeelding van het koninkrijk van de wet. En de heerschappij van de wet. Eén is heerschappij van de wet, het andere is heerschappij van de genade. En voor zover wij als gelovigen menen te moeten leven op aarde, in overeenstemming met de wil van God, levend op aarde, zal ik maar zeggen, deel uitmaken van aardse structuren, met dank aan Ouweneel die mij de uitdrukking heeft aangereikt. Voor zover wij denken dat dat moet, leven wij onder de wet en maken wij deel uit van dat oude verbond. En zijn wij in slavernij. Maar op het moment dat wij ons bewust zijn dat we met Christus gezet zijn in de hemel en deel hebben aan de verhoogde positie van Christus, zoals uiteengezet in elk geval in Efeze en Filippenzen, en als u het mij vraagt ook Hebreeën overigens, hè, zodra we ons dat bewust zijn, zijn we ons ook bewust dat we niet leven onder het Jeruzalem dat nu is, maar onder het Jeruzalem wat in de toekomst naar de aarde zal nederdalen, wat nu reeds in de hemel is. En zo staat het er ook. Namelijk, Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Dat is vrij, namelijk niet in dienstbaarheid van vers 25, want vers 25 hebben we Jeruzalem dat nu is en dienstbaar met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is niet dienstbaar, maar vrij. En daar zijn wij kinderen van. Het welk is ons allermoeder. Dat wil zeggen, daar horen wij thuis. Daar ligt onze oorsprong, daar ligt ons burgerschap. Voor degenen die zo'n term niet zo goed begrijpen, is die wel eenvoudig te verklaren of te illustreren. De gedachte is, dat waar moeder is, daar zijn wij geboren. En daar hebben we dus burgerschap, burgerrecht. Het is nog steeds in vele landen zo, als je er toevallig geboren wordt, al was het ook op doorreis, krijg je meteen een automatische paspoort. Heb je recht op. Dat land waar je geboren bent. En dat is heel de gedachte. De moeder van Israël is Jeruzalem in de zin van de wet. Daar komt het uit voort, daar heeft het rechten en plichten, daar leeft het onder, daar hoort het thuis. Maar wij horen thuis in de hemel, van daaruit hebben wij leven ontvangen, daar zijn wij geboren, daar ligt ons burgerschap. En dat Jeruzalem in de hemel dus, het koninkrijk van Christus in de hemel verborgen, dat is ons allermoeder. En dus zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen, ons burgerschap, eigenlijk zegt hij gewoon onze politiek, maar goed, ons burgerschap en daarmee ook onze wandel, om zowel de staat als de nieuwe vertaling dan maar te citeren, ons burgerschap en onze wandel is in de hemel. En hij voegt eraan toe, op grond daarvan verwachten we ook inderdaad de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Maar wat onszelf betreft, als zodanig, onze moeder is inderdaad in de hemel. Het is dezelfde tegenstelling, feitelijk dezelfde structuur, ook als die van Hebreeën 12, waar de gedachte is dat wij niet zijn gekomen tot Sinaï, maar tot Sion, maar dat is de vereenvoudigde versie, want zo staat het er niet. De gedachte is dat wij zijn gekomen niet tot een tastelijk Sinaï, maar tot Sion, maar niet het tastelijke Sion, maar het ontastelijke Sion. een fase hoger. En dat is hier ook zo. Wij hebben niet burgerschap in Jeruzalem, beneden, onder de wet. Maar in Jeruzalem, wat in de toekomst zou komen, namelijk de genade. Maar het is er nu al, echter niet beneden, maar in de hemel. En dus heet het in Hebreeën 12 het hemels Jeruzalem, waartoe wij gekomen zijn. Waar de openbaringen natuurlijk aan toevoegt, dat Jeruzalem wat nu nog boven is, in de toekomst naar de aarde zal komen. Ofwel, het koninkrijk van Christus dat nu nog in de hemel is, zal in de toekomst ook op aarde gevestigd worden. Of nog anders, wij hebben Christus zelf die nu in de hemel is gezeten aan de troon, de rechterhand Gods. Die zal in de toekomst zijn troon ook vestigen hier op aarde, hier beneden en wel in het aardse Jeruzalem. Het is een heel simpele zaak, maar je moet bij beide schriftgedeelten in de gaten hebben dat het uiteindelijk gaat niet om een tegenstelling van twee, maar dat het gaat om een tegenstelling inderdaad van drie. En dan is het helemaal te volgen. Maar in principe wordt over twee gesproken, aan de oppervlakte althans wordt slechts over twee gesproken, omdat in beide schriftgedeelten, zowel Galaten 4 als Hebreeën 12, de eerste gedachte is niet zozeer dat we een hemelse positie hebben ontvangen, hoewel dat in Hebreeën iets sterker naar voren komt, maar de gedachte is gewoon dat wij niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En op het moment dat we geleerd hebben dat we leven onder het nieuwe verbond, kunnen wij vervolgens leren dat wij een burgerschap hebben ontvangen, rechten en plichten hebben ontvangen onder het nieuwe verbond. Maar niet op aarde, maar feitelijk in de hemel. Zodat het in twee stappen gaat, en dat is wat hier ook feitelijk uiteengezet wordt. Nou, hoe dat ook zij, we hebben deel gekregen aan een Jeruzalem dat boven is. Dat is vrij, dus we zijn in vrijheid gesteld, net zoals Isaac in vrijheid geboren werd, inderdaad, uit zijn moeder, namelijk Sarah. En dat wordt dan ook toegelicht in vers 28. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, niet naar het vlees, niet kinderen naar het vlees, zoals Ismaël, want zo worden genoemd in vers 23. Maar we zijn kinderen der belofte, zoals Isaac, want zo wordt het ook genoemd in vers 23. Gene was uit de dienstmaagd geboren, en dus naar het vlees, en de andere was uit de vrije en dus door de beloftenis. Waarbij de gedachte is dat toen God beloften deed aan Abraham, toen zouden die beloften vererfd worden van Abraham naar die zoon van Abraham die God in gedachten had. En God beloofde dus aan Abraham een zoon, zoals bekend. Maar ja, die zoon die kwam maar niet, toen zei Sarah tegen Abraham, nou hier is de dienstbode, zoiets was het in elk geval, laat me zitten, maar zoiets was het, laten we zeggen, hier is Hagar en misschien dat ik uit Hagar gebouwd zal worden, zegt zij. Wat een leuke woordspeling is, want bouwen is in het Hebreeuws bana en daar is het woord voor zoon van afgeleid. Met andere woorden, een zoon is een bouwer of een zoon is degene die bouwt. En ze zegt dus, misschien word ik dan uit Hagar gebouwd, want Hagar was het eigendom van Sarah. En als Hagar een zoon zou krijgen, zou die dus het eigendom zijn van Sarah. En zo zou eventueel Ismaël dus door kunnen gaan voor de zoon van Sarah. En in ieder geval voor zelfs de lijfelijke zoon van Abraham. Daar mankeert maar heel weinig aan, zou je zeggen. Maar toen het een keer gebeurd was, zei de Heer, dat kan allemaal wezen, dat hebben jullie leuk opgelost, maar dit was niet mijn bedoeling. Dat wil zeggen, de Heer zei, nee, ik heb gedacht aan een zoon van Abraham, maar tegelijkertijd aan een zoon van Sarah. En dus zei hij later, Sarah zal een zoon hebben, vandaag over een jaar. Wat lang genoeg is, want het schijnt maar 9 maanden te duren, weet u wel. Maar dat doet er nou niet toe. Zodat na 3 maanden Isaac verwekt werd vervolgens, en dat is ook wel aardig, hè? Na 3. Maar goed, laat maar zitten. Maar vandaag over een jaar, zei de Heer, volgend jaar omtrent dezelfde tijd des levens zal Sarah een zoon hebben. En vervolgens zei hij, en in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat wil zeggen dat de beloften die God ooit gedaan had aan Abraham aan Abraham en zijn zaad over dat in hem alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden en dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, die beloften die zouden op voorhand vererfd worden aan Isaac en dat had God al bepaald voordat Ismaël maar geboren was. En het aardige van dit schriftgedeelte is nu dat Ismaël blijkt te zijn een type van Israël levend onder de wet. En dat Isaac blijkt te zijn een type van de gemeente die in de hemel is opgeschreven. Daarom staat er ook uitdrukkelijk bij, Jeruzalem dat boven is. Zodat toen God beloften deed aan Abraham, toen stond al vast dat die beloften niet zouden vervuld worden door de wet. En door de slavernij van de wet. Maar ze zouden vervuld worden door de gemeente die pas later tot stand zou komen. Daarna. En toen de gemeente tot stand kwam, werd Israël, het volk levend onder de wet, uitgedreven. Want toen Isaac gespeend werd en van de moeder overging naar de vader, om zo te zeggen, want ik ga er nou maar niet dieper op in, maar toen Isaac gespeend werd, toen werd Ismaël inderdaad uitgedreven. Nou, lijkt me een simpele zaak. Dat betekent dus gewoon, als we dit consequent toepassen, dat toen God belofte aan Abraham deed, had hij de gemeente al in gedachten. Maar niet Israël onder de wet. Het was zeker niet de bedoeling dat via de wet zijn beloften, dat Abraham en zijn zaad zouden tot zegen zijn voor alle geslachten der aarde. Het was niet de bedoeling dat dat via de wet vervuld zou worden. Integendeel. Het was zelfs de gedachte dat als het vervuld zou worden, zou Israël onder de wet worden uitgedreven zoals Ismaël zou worden uitgedreven. Zodat gemeentelijke waarheid dus ligt opgesloten in deze geschiedenis van Ismaël en Isaac. Dan neem niet weg dat dat Jeruzalem dat boven is, als beeld van de gemeente tot op heden, dat Israël, dat Jeruzalem wat boven is, in de toekomst ook op aarde zal nederdalen. En dat dus inderdaad in de toekomst alsnog Israël en de volkeren geplaatst zullen worden onder dat nieuwe verbond. En dus onder de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar dan krijg je nog een keer hetzelfde verhaal. Dat betekent dat toen God de belofte aan Abraham deed, dacht hij niet aan dat volk wat uit Abraham zou voortkomen en zou leven onder de wet, maar hij dacht aan een volk wat zou leven na de wet, onder de genade. Een volk wat zou leven onder de heerschappij van het zaad van Abraham, het welk is Christus. Maar beide dingen zijn waar. Dat wil zeggen, de toepassing van Ismaël, van Isaac op de gemeente in verband met Jeruzalem, dat nu al boven is. En de latere toepassing van Isaac op het Israël, wat wel degelijk beneden zal zijn, maar dan in het koninkrijk, nadat het tot bekering zal zijn gekomen. Zodat je dan een dubbele toepassing vindt van dezelfde belofte. En ja, het probleem is dat ik daar niet op in kan gaan nu, maar het aardige van al die beloften aan Abraham is dat ze altijd een dubbele toepassing hebben. Ze zijn per definitie dubbel. Dat is een bepaald vaste Bijbelse systematiek waar ik nou niet op in kan gaan. Maar zo is het nou eenmaal. Een dubbel toepassing, een dubbel deel enzovoort. Een hemelse toepassing in onze dagen, om zo te zeggen. En een aardse straks in de toekomst. Maar wij hebben deel aan die hemelse toepassing. En het is die toepassing die hier, nu, in Galaten 4 gegeven wordt uiteraard. Want er komt nog wat anders bij natuurlijk. Het gaat er maar niet om dat dit alleen maar de vaststelling is van een historisch feit. Of dat we hier een uiteenzetting krijgen met betrekking tot de verhouding van bedelingen ten opzichte van elkaar. Zo van eerst de bedeling van de belofte, daarna de bedeling van de wet, maar die stond er een beetje naast. En daarna de bedeling van de genade als vervulling van de belofte. En daarna zelfs de bedeling van het koninkrijk ook als vervulling van de belofte. Dat is niet de bedoeling. Dat wordt nog wel gedaan, natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling van het schriftgedeelte is dat de gelovigen in Galaten in elk geval, en dus wij ook, dat wij ons zouden realiseren dat wij niet leven onder dat oude verbond, maar onder het nieuwe. En dat het dan bovendien nog is in een hemelse positie, dat werd even genoemd voor de goede orde, maar daar gaat het nog niet eens over. Dat is het thema wat later in bijzonder in Hebreeën wordt uitgewerkt. En vandaar de overeenkomst tussen Galaten en Hebreeën. Beide spreken over de verhouding tussen oud en nieuw verbond. En dus tussen wet en genade. Beide brieven leren dat wij als gelovigen God zouden dienen niet onder het oude verbond, Hebreeën. En dus niet onder de wet, Galaten. Maar onder het nieuwe verbond, Hebreeën. En dus onder de genade, Galaten weer. Hè? Dat is het, hè. Maar het is dezelfde tegenstelling. Alleen in Hebreeën wordt daarbij gesproken over, uitgebreid over het feit dat de hoge priester van dat nieuwe verband, en dus ons hoofd inderdaad, een hemelse positie heeft ontvangen. En dat wij daarom die hemelse positie delen. En wij zouden dus naderen tot de troon der genade, maar die staat niet in het Jeruzalem dat nu is, maar staat in het Jeruzalem dat tot op heden boven is. En verder gaat de Hebreeënbrief ook niet. Maar in een volgende bedeling, na de opname van de gemeente en na de wederkomst van Christus, dan krijg je dezelfde soort gedachten, dat men inderdaad niet leeft onder het oude verbond en onder Mozes, maar onder het nieuwe verbond en dus onder Christus, en dat men zou naderen niet tot de troon van de wet, maar tot de troon der genade. Alleen staat die troon der genade dan min of meer letterlijk in het Jeruzalem, wat dan zal zijn. Maar tot op heden, de hemel. Al speelt dat in Galaten dan bepaald geen overwegende rol. In Galaten gaat het alleen om de tegenstelling tussen wet of genade en tussen slavernij en vrijheid. En daarom staat er in vers 28, maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac. En dus zijn wij vrij. En de oproep is dus ook die van 5 vers 1, een paar versen verder. Staat dus, of dan, op grond van het voorgaande, staat dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Hoofd en eersteling en hogepriester van het nieuwe verbond uiteraard. En wordt niet wederom met het juk, niet een juk, het juk der wet namelijk, met het juk der slavernij bevangen. Zodat het hier niet de theoretische en leerstellige zaak is met betrekking tot de heilsgeschiedenis en met betrekking tot bedelingen. Hier gaat het erom dat het een praktische zaak is, ook voor ons als gelovigen, dat we ons bewust zouden zijn dat we in de vrijheid zouden staan en dat wij vanuit die vrijheid God zouden dienen. Want wij zijn tot vrijheid geroepen. Dat is inmiddels al vers 13 van Galaten 5. Dus een praktische waarheid. Begrijp je me goed? Die Galaten leefden in het algemeen onder de wet. Dat hebben we langzamerhand hopelijk begrepen. Niettemin schrijft de apostel hen, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 4 vers 31 en 4 vers 28 vervolgens. Wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac. Dat men er niet naar leeft, dat is nou net het probleem. Maar men is het wel. Dat wil zeggen, men is vrij als gelovigen. En wat deze gelovigen deden, was van die vrijheid gebruik maken om zich in slavernij te begeven. Terwijl de Heer zelf ons juist verlost heeft van die slavernij, welk het maar was. Die van de wet, of die van de zonde, of die van de dood. Kunnen ze alle drie zijn niet. Maar de Heer heeft ons daarvan bevrijd, opdat we in vrijheid zouden leven. Zodat deze gelaten precies de verkeerde kant opliepen. Daar staat het trouwens ook, hè? In het volgende hoofdstuk. Dat ze de verkeerde kant op liepen. Dat ze begonnen waren in de geest en voleindigden in het vlees. Enzovoorts. Gij liept wel, was ooit de gedachte. De vers 7. Gij liept wel. Gij liept goed, betekent dat, hè? Maar liep eerst de goede kant op. Maar wie heeft u verhinderd om de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Met een dubbele ontkenning. Maar goed. Wie heeft u verhinderd? Men ging de andere kant op en men stelde zich onder de wet. De praktische toepassing van het geheel is dus dat wij inderdaad in vrijheid geplaatst zijn. En als wij God willen dienen, zegt de Hebreeënbrief, dan moet dat zijn onder het nieuwe verbond. Nou, Korinthe zegt het natuurlijk ook, hè. Dat moet zijn onder het nieuwe verbond. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En de Galatenbrief in het bijzonder zegt, het moet zijn in de vrijheid. Maar het is uiteraard gewoon de vrijheid van het nieuwe verbond. Nou goed, voordat we daarop verder gaan, het zal u misschien opgevallen zijn dat ik vers 27 heb overgeslagen. Hardnekkig, vorige keer geloof ik ook. En dat is een beetje met opzet, omdat ik persoonlijk van mening ben dat het voor de praktische strekking van het schriftgedeelte ook nauwelijks enige betekenis heeft. Maar het neemt niet weg dat in vers 27 een schriftplaats wordt aangehaald uit het Oude Testament ter ondersteuning van deze redenering. Ter ondersteuning ook van de achtergrond ervan. Ter ondersteuning van het verhaal van Ismaël en Isaac en van Hagar en Sara namelijk. En er wordt dus geciteerd uit het Oude Testament waar staat, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. En het zal nu duidelijk zijn wie die onvruchtbare is. Wie was dat? Hè? Sara, ja, heel goed. Ja, ik niet zo snel, broeder, niet zo snel. Sara dus, hè? Wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, want Sara was onvruchtbaar en zij baarde niet. Breek uit, maar dat is hetzelfde in het Hebreeuws althans als wees vruchtbaar, volstrekt hetzelfde. Breek uit en roep, ja schreeuwen eigenlijk, maar goed, in verband met de bevalling namelijk. Hè? De vrouw wordt geacht toch uit te breken. Met geweld gebeurt zoiets, vooral als het om een eerstgeborene gaat. Dus breek uit en roep, gij die tot op heden althans geen barensnood hebt. Die zou nog wel komen namelijk. Want de kinderen der eenzame, dat moet Sarah zijn dus, de onvruchtbare. De kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En degene die de man heeft is dus kennelijk Hagar. Niet zozeer omdat ze met Abraham getrouwd was, maar omdat ze hem wel had. Bij gelegenheid althans. Daar vond in ieder geval conceptie plaats. En als dat geen gemeenschap is, dan weet ik het niet meer. Dat is het namelijk, hè? En vandaar dat Sarah de eenzame genoemd wordt. Ze was weliswaar niet zo erg alleen. Om iemand van het koninklijk huis te maar te citeren, lijkt me langzamerhand gepast deze dagen in Urk. Maar goed. Maar zo erg alleen was ze niet, maar ze wordt eenzaam genoemd, omdat daar uiteindelijk, als er helemaal over gaat, geen gemeenschap was tussen Abraham en Sarah. Daar vond namelijk geen conceptie plaats, is de gedachte. Zij was en bleef onvruchtbaar. Maar hier wordt gezegd dat de kinderen der eenzame meer, veel meer zouden zijn dan de kinderen der vrije. Ik vind het aardig, die uitspraak, want veel meer kan betekenen meer in aantal, dan betekent het dat de gemeente, want daar wordt het toch op toegepast, dat de gemeente groter zal zijn dan Israël onder de wet, het Joodse volk als zodanig, zal ik dan maar zeggen. Maar veel meer is een uitdrukking hier bij de apostel Paulus, die bij andere gelegenheid, als de apostel hem gebruikt, wel degelijk betekent ook veel hoger. Namelijk meer niet alleen in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin. En zo bezien is het nog duidelijker, want het aantal, daar maken wij ons waarschijnlijk ook niet al te veel zorgen over. Maar waar het om gaat is in elk geval dat de gemeente van vandaag deel heeft weliswaar aan dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, niet het Jeruzalem dat nu is, maar dat wat zijn zal en wat in de hemel nu al is. Maar de hemel is nou eenmaal veel meer dan de aarde. En dus ook veel hoger. Begrijp u? Veel meer is niet alleen hoeveelheid. Veel meer is ook een kwestie van rangorde. Dat is een mooie puzzel. Iedereen kan dat doen tegenwoordig. Met een computer of met een concurrentie natuurlijk ook. Zoek dat begrip veel meer maar eens op. Je zult zien dat hoofdzakelijk door de apostel Paulus gebruikt wordt. En gewoonlijk in de betekenis van hoger. Hoger in rangorde. En daarom meer. De Heer Jezus gebruikt de term trouwens ook. Die zei, meer dan Salomo is hier. Hoezo? Was hij met z'n tweeën? Nee, hij was hoger dan Salomo, hè? Matthäus 12. En dat is maar waar het om gaat. Dus inderdaad, de kinderen der eenzame van Isaac zijn veel meer, en dus hoger in rangorde, dan van degene die de man heeft. Dat geldt natuurlijk ook twee keer. Eenmaal toegepast op de gemeente in verband met het Jeruzalem dat nu nog boven is. Maar het geldt net zo goed straks in de toekomst in verband met Israël en eventueel de volkeren straks in verband met het Jeruzalem. Wat beneden zal zijn, wat uit de hemel zal nederdalen. In de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want het Israël straks onder het nieuwe verbond na de wederkomst van Christus is uiteraard meer en hoger dan het Israël onder het oude verbond levend onder de wet. Want de vrije is veel meer dan een slaaf. En omdat de vrije meer en hoger is dan een slaaf, zal de slaaf niet erven met de vrije. En dat is precies wat hier gezegd wordt in vers 30. Wat zegt de schrift? Nog een citaat dus. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met degene die veel meer is. Met de zoon der vrije namelijk. Nou, moet ook duidelijk zijn, hè. Maar weer even terug naar vers 27... De kinderen der eenzame dus, daar gaat het om. De kinderen van de vrouw die de man niet heeft, is de gedachte. Die zijn meer en hoger, het is de gemeente, dan van degene die de man wel heeft. En dat was Hagar. Maar ja, nou moet ik eigenlijk vragen, waar denkt u dat zo'n vers staat? Maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat het er gewoon onder, hè? Maar je zou zo'n uitspraak dus ergens zoeken. In Genesis natuurlijk, want het blijkt dat hier, dat het een uitspraak is over die twee vrouwen, Sara en Hagar. Maar het is geen uitspraak uit Genesis. Absoluut niet zelfs. Het is een uitspraak uit Jesaja. Direct na Jesaja 53 dus, hè. Jesaja 54. En ik wijs hem erop, zo in algemeen even, dat Jesaja 53 inderdaad melding maakt van de dood en opstanding van Christus. En daarna volgt Jesaja 54. Het zou dus kunnen gaan over wat daarna gebeurt. En dus over onze dagen. Nou, dat moet wel, want Galaten 4 zegt dat. Er staat namelijk in Jesaja 54 vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. En denk om dat vrolijk, hè. Dat vrolijk zingen heeft te maken met de naam van Isaac. Dat lachen van Isaac, weet je wel. Zing vrolijk. Maar ik wijs er maar even op voor de goede orde. Dat de namen van Sarah, Hagar, Isaac en Ismaël hier niet genoemd worden in Jesaja 54. Wij komen nou uit Galaten en we hebben verwezen naar Genesis, maar als we dat niet gedaan hadden en we kwamen zo uit Jesaja 1, 2, 3 en dan 53 zo'n beetje en dan 54, dan zou de vraag zijn, zing vrolijk gij onvruchtbare, maar wie is die onvruchtbare? Waar heeft de profeet het in vredesnaam over? In vredesnaam, want hij heeft het vervolgens over het verbond des vredes. Dus ik mag het zo zeggen. Wie is die onvruchtbare? Zing vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. En zeg nou niet dat het Jeruzalem wat dat boven is, want waar haal je dat dan vandaan? Zing vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Nou, dat is het vers wat in Galaten wordt aangehaald. En uit het verband van Galaten blijkt dat het ineens gaat over Sarah en Hagar, notabene. Maar dan wel in overdrachtelijke zin, want staat het meervoud. Kinderen. En Sarah had er echt maar één. Isaac. Dus het wordt toch wat problematisch. Maar niettemin, er staat, maak de plaats uw tenten wijd. Dat begrijpt u hopelijk, hè? Ooit een tent neergezet. Die kun je wijd zetten, die kun je smal zetten, is de gedachte. En maak de plaats uw tenten wijd, wil zeggen dat de tent breed uitgespannen moet worden. En als u dat niet zo ziet staan, dan betekent het in elk geval dat het een grote camping moet wezen, zodat er veel tenten op kunnen, dan is het ook goed. Maar het gaat er maar om dat het veel zou zijn, er moet veel ruimte zijn. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen, dat is een ander woord voor tent, daar kan u nog eens aan denken als u van de zomer op een camping terechtkomt, hè. De gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet, houd het niet tegen, maak uw koorden lang, dat zijn de scheerlijnen van de tent, dat weet u toch, hè. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want er moet een grote, wijde tent komen te staan. Hè? Is het idee. Er moeten veel mensen in. Staat er ook. Want gij zult uitbreken. Dat zei Paulus toch. Breek uit. Ik zie het in vers 1 niet staan. Maar hier staat het uitbreken wel in vers 3. En Paulus haalt het dus ook aan in Galaten. Gij zult uitbreken, namelijk vrucht dragen. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Als we nou even niet opletten. En we lezen dit schriftgedeelte. En we letten vooral niet al te veel op vers 4, op vers 1. Dan zullen wij waarschijnlijk de neiging hebben te denken dat hier gesproken wordt over Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, dus zoals we inmiddels weten, in de dagen waarin het koninkrijk van Christus, inderdaad over Israël, op zijn minst, maar daar ook over de volkeren, gevestigd zal worden. En dan klopt het precies, want er staat uw zaad, vers 3, uw zaad, dat van Israël, dus de Israëlieten, uw zaad zal de heidenen erven. Dat wil zeggen dat de heidenen bezit worden van Israël. En zo is het ook. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zo zonder meer zeggen. Dus uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen, want de verwoeste steden zullen weer gebouwd worden, inclusief, om te beginnen, Jeruzalem natuurlijk. Zodat we hier een profetie vinden over het herstel van Israël, maar dan hebben we toch niet helemaal goed opgelet, want dan hebben we vers 1 overgeslagen. Maar ik ga gewoon weer verder, vers 4. Vrees niet, wordt dus tot Israël gezegd dan, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uwer jonkheid, uit het verleden, vergeten, en gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken, zodat deze vrouw die zou vrucht dragen, was inmiddels weduwe geworden. Dat kun je van Sara niet zeggen en van Hagar ook niet. En toch via Galaten 4 moet het over Sara of Hagar of allebei gaan. Maar wie is het? Nou, weer verder. Want uw maker, ja, het is in elk geval Israël, dat lijkt me toch aardig te volgen. Want uw maker is uw man, in de zin van uw echtgenoot. En dat klopt, want onder het oude verbond werd Israël geacht gehuwd te zijn met de Heer. Onder de wet des mans, uit Romeinen 7 dus, de wet des mans, onder de wet. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Dat betekent gewoon dat die God uit de dagen van het oude verbond inderdaad opnieuw een huwelijk zal sluiten met Israël. Degene namelijk die opgewekt is, die gestorven was, maar die opgewekt is uit de dood, zal opnieuw een verbondsrelatie en dus een huwelijksrelatie aangaan met Israël. Maar hij zal inderdaad de God des ganse aardbodems genaamd worden, zodat inderdaad een nieuw verbond gesloten wordt tussen de Heer en Israël, maar vervolgens ook met de overige volkeren, de heidenen namelijk. En lees maar verder, het klopt echt, vers 6. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw, en bedroefde van geest, de mannen zijn bij weg namelijk gegaan. Dat was de situatie van Israël onder de wet, waarbij de man zich terugtrok en bij gelegenheid zelfs de vrouw het huis uitzette. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Dat wil zeggen, ooit was ze met de Heer getrouwd geweest, daarna verlaten, maar in de toekomst alsnog weer in een huwelijksrelatie, huwelijksverbond gebracht met de Heer. Maar dat laatste huwelijk is uiteraard een nieuw huwelijk, onder het nieuwe verbond wel te verstaan en niet onder het oude. Dat kan niet missen. Vers 7 is ook duidelijk. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Ik verwijs u naar profetieën van Hosea enzovoort. Het moet maar duidelijk zijn. Hè? Ik zal mij u ontfermen, zegt de Heer, ook in vers 8 enzovoort. Maar nu, vers 1. Want dat is het vers wat in Galaten werd aangehaald. En daar blijkt toegepast te worden op Sara en Hagar. En daarmee op de gemeente onder het nieuwe verbond van onze dagen. En het Joodse volk onder het oude verbond al in het verleden. Maar hier gaat het niet meer over het oude, hier wordt het nieuwe aangekondigd. Wordt in deze hoofdstuk ook inderdaad gesproken over dat nieuwe verbond, het eeuwige verbond, mijn verbond des vredes en hoe het maar heten mag. Hier in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken. Maar dan gaat hij weer. Proberen we weer de draad te volgen. Vers 1. Zing vrolijk gij onvruchtbare. Dat moet slaan op Sara, maar die wordt geacht wat voor te brengen volgens Galaten 4 de gemeente. Niet de bekeerd Israël in de toekomst in de openbaring van het koninkrijk, maar de gemeente in onze tegenwoordige dagen, waarin het koninkrijk in de hemel verborgen is en waarbij sprake is van dat het toekomstige Jeruzalem nu nog is Jeruzalem dat boven is. Nou goed. Zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Want de kinderen der eenzame, in Galaten 4 is dat de gemeente, zijn meer dan de kinderen der getrouwde. En dat is het Joodse volk nog steeds levend onder de wet. Volgens Galaten 4. Maak de plaats uw tent wijd. Wiens tent? Bij wie komt er gezinsuitbreiding? Ja, niet bij Ismaël uiteraard, niet bij Hagar, maar bij Sarah. Want wat wordt er geboren? De gemeente. Volgens Galaten 4. Volgens die typologie die daar perfect klopte. Maar als dat zo is, moet het er hier in Jesaja 54 uiteraard ook over gaan. En zo is het ook. Maak de plaats uw tenten wijd. En dat met de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet. Maak uw koorden langer, steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken. Dat heeft te maken met het tot stand komen van de gemeente. De geboorte van de gemeente namelijk. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad, dat is dus de gemeente. Het zaad van de onvruchtbare. Het zaad van degene die de man niet heeft. Uw zaad zal de heidenen erven. Nou, even een gewetensvraag. Zullen wij de heidenen erven? Worden de heidenen onze bezittingen? In gewone woorden dan. Zal de gemeente ooit regeren over alle volkeren op aarde? Het antwoord is jawis. Dus Fries geloof ik, hè, zo'n beetje. Jawis, nou goed. Zeker wel dus. Ja, want we zullen de wereld oordelen. Dat staat zelfs al in Korinthe, niet eens in Efeze, zeg. In Korinthe zullen de wereld oordelen, de engelen oordelen, want we hebben een positie ontvangen boven de engelen. En bovendien zijn wij geroepen tot aanstelling tot zonen en dus tot erfgenamen van God. En we zullen deel hebben aan de heerschappij in het Koninkrijk Gods. Ofwel, wij zullen straks deel uitmaken van de regering, om niet te zeggen we zijn het. We zullen straks deel uitmaken van de regering van het Koninkrijk Gods en daartoe worden we nu opgeleid. Ja, dat is gemeentelijke waarheid. Daartoe zouden we nu leren de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Want hoe kunnen we straks dan deel uitmaken van de regering van het nieuwe verbond? Eenvoudige waarheid. Maar daar gaat het hier ook over. Uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Wanneer weet ik ook niet, maar het zal gebeuren. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Maar dat wordt gezegd tot die moeder van de gemeente nog steeds. Hè? Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Het lijkt me duidelijk, we hebben net al gevolgd dat het uitspraken zijn die van toepassing zijn in elk geval op Israël. Zodat Israël hier beschouwd wordt als de moeder van de gemeente. Volgt u tot zover nog? Israël als de moeder van de gemeente. Maar als Israël de moeder is van de gemeente, wie is dan die andere vrouw die de moeder is van dat volk wat leefde onder de wet? En wat leeft, met een T nog steeds, tegenwoordige tijd, onder de wet. Wie is de moeder van die lui die volgens de Galatenbrief nog steeds leven onder de wet? Wie is daar de moeder van? Waar komt dat uit voort, dat leven onder de wet? Waar komt de... Ja, Hagar. Maar wie is Hagar? Is dus de vraag. Waar is zij een beeld van? Nou, even in gewoon... Waar komt dat vandaan, het leven onder de wet? Dat komt toch gewoon uit het Joodse volk? Dat is toch judaïsme? En wat vandaag leeft ook onder de wet. Zelfs wat in het christendom leeft onder de wet. Maar wat vandaag leeft onder de wet, in elk geval wat binnen het zogenaamde jodendom leeft onder de wet, is geboren uit dat oude volk, het Joodse volk, wat leefde onder de wet. In ieder geval vanaf de dagen van de Babylonische ballingschap tot aan, laten we zeggen, de verwoesting van Jeruzalem. Maar in ieder geval tot aan de dood van de Heer Jezus. En het tegenwoordige jodendom is daaruit geboren. En dat was Hagar, die een beeld is van het Joodse volk, waaruit Ismaël geboren werd, die een beeld is van de Joden die vandaag nog leven onder de wet. En via een zijlijn een beeld van zelfs christenen die onder de wet leven. Maar dat maakt het alleen maar ingewikkeld als ik dat erbij zeg. Maar nu de gemeente. Nu hebben we het niet over het wettische Jodendom, nu hebben we het over de gemeente. Degenen die vrij zijn. Waar zijn die uitgeboren? Uit Israël, volgens deze gedachtegang in Jesaja 54. Maar dan toch niet Hagar. Maar uit Sarah, zodat Hagar een beeld is van Israël. Maar Sarah is dus ook een beeld van Israël. Hebben we die?
Ik kan het niet missen. Maar wat is dan het verschil tussen die beiden? Nou, heel eenvoudig. De een was slavin, de ander was vrij. Zodat de slavin Hagar een beeld is van dat deel van Israël wat in slavernij was onder de wet. En Sarah was een beeld van dat deel van Israël wat niet onder de wet was. Welk deel van Israël was niet onder de wet? Zeer simpel, hè? De 10 stammen van Israël. Want alleen de Joden waren ooit onder de wet. En ik zei niet voor niks, vanaf de Babylonische ballingschap tot aan in elk geval de dood van de Heer Jezus. Want daarvoor leefden ze ook niet onder de wet, door de twee stammen van Israël, de Joden. Maar de 10 hebben er nooit onder geleefd. En nu begrijpt u misschien waarom een uitspraak over Sarah er toch melding van maakt dat zij eenzaam was. En alleen, en dat ze de man niet had. Het is namelijk een uitspraak niet zozeer over de persoon van Sarah, maar het was een uitspraak over de 10 stammen van Israël die inderdaad alleen waren en de man niet hadden, want inderdaad de Heer had de 10 stammen weggestuurd via de Assyrische ballingschap. En hoewel ballingschap veronderstelt opsluiting, weten wij ook dat die ballingschap niet lang een ballingschap was, want dat inderdaad die 10 stammen zich uit die ballingschap bevrijd hebben. Ruimte genoeg in de wereld. En ze zijn dus uitgezworven. Dat is wat er gebeurd is. Zonder de man, door de man zelfs verlaten, door de man weggestuurd, zonder de man, ook met een scheidbrief weggestuurd, zoals in een andere provincie nog weer eens heel speciaal vermeld wordt. Maar in ieder geval de eenzame. En het aardige daarvan is dat Sarah, de naam van Sarah betekent zoveel als vorstin, maar het aardige is dat het eerstgeboorterecht, zoals dat aan Israël in het algemeen gegeven was, binnen Israël meeging niet met de Joden, niet met de 2 stammen dus, maar inderdaad met de 10 stammen, namelijk met de stam van Efraïm. Waaruit trouwens ook de eerste koning over de 10 stammen voortkwam. Jerobeam. Zodat die 10 stammen op een of andere wijze kunnen worden aangeduid als vorst. Als rechthebbend op een of andere wijze op de troon. Nee, de troon werd in Juda gegeven. Maar neem niet weg dat eerst geboorterecht, en dat zou de troon moeten inhouden, gegeven werd aan Efraïm en daarmee aan 10 stammen van Israël, die inderdaad bevrijd werden. Die nooit de man hebben willen dienen, waarbij nooit sprake is geweest in de praktijk van gemeenschap onder de wet, en dus onder de wet des mans, en dus onder het oude verband. Inderdaad, die 10 stammen voorgesteld als de vrouw, hetgeen op meerdere plaatsen in de Bijbel gebeurt. Wel nu, die vrouw was vrij. Weliswaar een verlaten vrouw, maar niettemin vrij. En bovendien ook onvruchtbaar. Maar niettemin, uit die eenzame, uit die vrouw die de man niet had, daaruit zou voortkomen volgens Galaten 4 de gemeente. En met erg wijde tenten. En zo is het ook, want een heel belangrijk deel, een groot deel van het aardoppervlak wordt bewoond door afstammelingen van de 10 stammen van Israël, dat is punt 1. En aan de andere kant, dat is kwantitatief dus, maar kwalitatief, als je beziet waar het christendom als zodanig verspreid is geworden, over de hele aarde zal ik maar zeggen, onder de volkeren, zal blijken dat het precies verspreid is geworden en over het algemeen aanvaard is geworden, daar waar de erfgenamen van de 10 stammen van Israël wonen. En dat is Bijbelse, dat is een Bijbelse aangelegenheid. Wat kan dit anders betekenen dan? Ik kan er niet uitgebreider op ingaan. Iedereen vraagt er altijd weer naar. Maar dat kan ik gewoon niet elke keer doen. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Hagar, de slavin, een beeld van de 2 stammen van Israël. Het Joodse volk dus. Ook vooral, ze was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Levend in de praktijk onder de wet. De man hebbend dus onder de wet. Maar er kwam niet veel goeds uit voort. En voor zover wat uit voortkwam, is het de tegenwoordige Jodendom. Maar dat zou niet erven. En de tegenwoordige Jodendom is hetzelfde Jodendom wat leefde zo rond het jaar 70 in Jeruzalem. Maar Jeruzalem werd verwoest en de Joden werden verstrooid. Drijf de dienstmaagd en haar zoon uit. En wat er voor in de plaats kwam, de geboorte van een ander volk, een vrij volk, de gemeente, uit een vrije moeder. Nou ja, om kort te gaan, om het één keer heel concreet te zeggen, hoewel dat ook tot misverstanden kan leiden. Het ontstaan van het christendom, om zo te zeggen, want ik zeg het nu zo aards en zo plat mogelijk. Het ontstaan van het christendom als wereldgodsdienst, om het maar zo eenvoudig te zeggen, uit inderdaad de Keltische en Angelsaksische volkeren. Daar komt het op neer. En dat is precies Bijbelse waarheid. In onze dagen, dat neemt niet weg dat diezelfde profetie, houd dat vooral goed vast wat ik nu ga zeggen, dat neemt niet weg dat dezezelfde profetie ongetwijfeld in de toekomst alsnog een aardse vervulling krijgt. En dan zal blijken dat als alle Israëlieten, alle 12 stammen van Israël, worden terugverzameld rondom letterlijk Jeruzalem, ook een letterlijk nieuw Jeruzalem overigens, dat als dat zal gebeuren, zal blijken dat die 10 stammen inderdaad veruit in de meerderheid zijn. Wij de tenten. Niet zozeer omdat het daar over de gemeente gaat, want die speelt daar dan op aarde geen rol van betekenis. Maar dan blijken die 10 stammen in aantal wel degelijk veel groter te zijn dan de Joden, dan de 2 stammen. Zodat wij uitspraken hebben in de Bijbel over die merkwaardige verrassing voor de Joden. Dat ineens het volk Israël vele malen groter blijkt te zijn dan het totaal van het Joodse volk. Israël is namelijk veel groter. Men wist het alleen niet. En wat daarna gebeurt, kun je op je vingers narekenen. Jaloezie. Nijd. En dus zeggen de profeten dat inderdaad de nijd van Juda zal wijken en de nijd van Efraïm zal wijken. Maar dat betekent wel dat het er eerst is. En dat de Joden zullen zeggen, ja, jullie zijn geen Israël. Maar de lui uit de 10 stammen zullen zeggen tegen de Joden, ja, jullie Israël, kom nou. Vasthouden aan het oude verbond en de wet verkrachten en al dat soort dingen meer, overtreders. En bovendien ooit de Heer Jezus gedood, die wel degelijk de Messias was. Jullie hebben geen recht op hem, wij hebben recht op de Messias en op het koninkrijk. En dan moet u eens even na, ik weet niet of u de Bijbelse geschiedenis kent, moet u eens even nadenken wat er gebeurde toen David, nadat hij verdreven was, Absalom, maar daar ga ik helemaal niet op in. Toen David terugkeerde, kwam een deel van het volk hem ophalen bij de Jordaan. Om het land weer binnen te halen. En dat waren de mannen van Efraïm. Als eerste. En toen kwamen de mannen van Juda. Die waren stinkend jaloers. Dan heb ik tegenwoordig van 2 en 10 stammen. De mannen van Juda waren jaloers. Die zeiden, hoezo hebben jullie hem binnengehaald? Wij moesten hem binnenhalen, want hij is familie van ons. Het is onze stam. Maar die mannen van Efraïm zeiden, nee, wij hebben eerst geboorterecht en dus wij zijn belangrijk, wij sterker, zij waren ook de soldaten feitelijk. Dus zij haalden David terug. Er is een oneenigheid, jaloezie tussen deze beide groeperingen onderling. Maar het is een schitterende uitbeelding van de situatie zoals die ons zal ontstaan bij de wederkomst van Christus. Waarbij de Joden denken dat zij het zijn en waarbij de 10 stammen denken dat zij het zijn. Maar Efraïm is eerst. Want zo is het natuurlijk wel. Want als iemand betrokken is bij de wederkomst van Christus, is het juist en vooral de gemeente. En die is uit Efraïm. En herinner u dan dat Efraïm sowieso betekent dubbel uitbreken. Nee, een dubbele vrucht wordt het vertaald. Maar vrucht of uitbreken, heb ik u net gezegd, is precies hetzelfde. Efraïm, dat wil zeggen Aïm, wil zeggen dat het dubbel is. Want Efraïm als hoofd van de 10 stammen van Israël zou een dubbele vrucht krijgen. 1 in verband met de hemel nu en 1 in verband met de aarde straks in de toekomst. Een dubbel deel zoals dat nou eenmaal hoort voor de eerstgeborenen. En het is de stam met de eerstgeboorterecht. En dus een hemelse erfenis zowel als een aardse erfenis. Bovendien al wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene, is voor de hemel en voor de Heer bestemd. En Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht, dus die is voor de Heer bestemd. En wat er gebeurt, is het ontstaan van de gemeente eruit. Die straks wordt weggenomen, want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. En hij zegt, al wat de baarmoeder opent is mijn. En dus moest Isaac, die in de eerste plaats een beeld is van de gemeente, geofferd worden, was voor de Heer bestemd. Maar daarna was hij er toch nog. Dat is het beeld van de gemeente. Een heel aparte geschiedenis overigens. Dat zogeheten offer van Isaac. Maar goed, ik kan daar niet op ingaan. Maar die geschiedenis, die beginselen herhalen zich heel de Bijbel door. En wat ik maar zeggen wil is dit. Als wij Jesaja 54 lezen vanuit... vanuit ons standpunt van de bedelingen zal ik maar zeggen. Dan zeggen we het gaat over Israël. Hoe men het leest ten uitgaande van verbondstheologie weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Het zal wel op de kerk toegepast worden naar ik aanneem. Maar ik vrees dat men het dan ook niet begrijpt. De gedachte is namelijk dat deze profetie wel degelijk een profetie is over Israël ook straks in de toekomst. Maar tegelijkertijd wordt die in het Nieuwe Testament via Galaten 4 van toepassing gebracht op het ontstaan van de gemeente. Of beter gezegd, Paulus laat ons zien dat deze profetie niet alleen van toepassing is op Israël in de toekomst, maar ook op de gemeente van vandaag. Een gemeente die ook volgens deze profetie dan dus voortkomt. Niet uit Hagar, maar uit Sara. En dus niet uit de 2 stammen de slavernij, maar uit de 10 stammen en dus uit de vrijheid. En dat is het verhaal. Waarna ik natuurlijk meteen van de gelegenheid gebruik maak om nog eens een open deur in te trappen. Ik hoop tenminste dat die al lang open staat. Het blijft een vast beginsel, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Het blijft een vast beginsel dat waar in het Nieuwe Testament het oude geciteerd wordt, ik weet niet één uitzondering, nog steeds niet. Dat waar in het Nieuwe Testament het oude geciteerd wordt, wordt de oud-testamentische uitspraak toegepast op de gemeente. Daarom is het niet voor niks dat velen menen dat al die oud-testamentische profetieën vervuld, compleet, voltooid zijn geworden op de kerk van vandaag. Maar dat is een misverstand. De gedachte is juist dat al die profetieën die spreken over de toekomst van Israël, die nog steeds toekomst is, dat al die profetieën, zoals aan de apostel Paulus geopenbaard is, ook een toepassing hebben op de gemeente van vandaag. En dat is zelfs een veel meer toepassing, een veel hogere toepassing dus feitelijk. En het doet er niks aan af dat deze profetieën uit het Oude Testament nog steeds gewoon hun normale toepassing zullen hebben straks in de nabije toekomst. Maar van welke kant je ook komt, beide dingen moet je leren zien. De toepassing op Israël als zodanig, maar aan de andere kant uitdrukkelijk de toepassing van diezelfde profetieën in deze dagen, waarin de bekering van Israël nog steeds wacht op de toekomst, maar waarbij deze profetieën toch een vervulling krijgen, zelfs een hogere dan men op grond van het Oude Testament ooit voor mogelijk zou hebben gehouden. Het is één ding om te zeggen, de vervulling van de belofte aan Israël zijn uitgesteld en zijn verschoven naar de toekomst. Dat is ongetwijfeld een Bijbelse redenering, maar het neemt niet weg dat van de andere kant bezien die profetieën die over Israël spreken juist een toepassing hebben gekregen in onze dagen en wel een hogere dan via het Oude Testament verwacht mocht worden. En dat is de achtergrond van wat wij naar aanleiding van Galaten 1 besproken hebben, waarbij de apostel zei, ik heb die dingen ook niet van een mens. Ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dus de Heer zelf heeft het hem geopenbaard. En ik neem aan dat ik het toen al opgewezen heb. Dat als de apostel daarna zijn leringen uiteenzet, om zo te zeggen, in zijn brieven. Dan doet hij dat niet op grond van oud-testamentische uitspraken. Niet op grond van zijn openbaring die hem gedaan is van Gods wegen. Zelfs niet eens zozeer op grond van oud-testamentische uitspraken. Maar wat hij doet, is zijn leringen uiteenzetten die hij van de Heer ontvangen heeft. En daarna demonstreert hij dat het leringen zijn die volstrekt in overeenstemming zijn met wat het Oude Testament zegt. In die volgorde ongeveer, denk ik. Maakt me niet zoveel uit. Maar waar het me wel om gaat, wat wel veel uitmaakt, is dat de apostel Paulus zijn openbaringen rechtstreeks van de Heer heeft ontvangen. Maar dat is in niettemin volstrekt duidelijk onderbouwd, want dat is ook echt wat hij doet. Hij onderbouwt ze vanuit het Oude Testament, waarbij blijkt dat de oud-testamentische uitspraken over Israël in het algemeen en over Efraïm, de 10 stammen in het bijzonder, inderdaad worden toegepast in onze dagen. En dus van toepassing gebracht worden op de gemeente die inderdaad geboren is uit Israël. En dus een jongere en latere generatie is van Israël. En als je dus praat over de dochter Sions, dan kan dat zijn het Israël zoals het straks geboren zal worden, wedergeboren zal worden dus. Maar het kan net zo goed zijn de gemeente van vandaag. En als de profeet zegt, zie uw koning komt rijdend op een ezel, om maar wat simpels te noemen, iets belachelijks omdat het om een ezel gaat, niet waar. Om het simpel, als de profeet zegt, zie uw koning komt rijdend op een ezel. Wel, hij is ons verschenen, rijdende op een ezel. Bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, het einde van de 69e week van Daniel. Daarna begon onze gemeentelijke bedeling min of meer. Ik kijk niet op 7 dagen, bedoel ik maar. Hè. Toch, zo was het toch. Maar als in de toekomst die profetie vervuld zal worden aan Israël, verschijnt de Heer weer rijdende op een ezel en op dezelfde plek, namelijk op de Olijfberg. Het een sluit het ander niet uit. En als de Heer zegt, zie, ik zal over Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden, dan zegt Petrus, nou, dat is gebeurd op de Pinksterdag. Maar neem niet weg dat diezelfde profetie alsnog vervuld zal worden straks aan het einde van de 70e week van Daniel, bij de wederkomst van Christus dus. En als het Oude Testament melding maakt van dat 2 getuigen zouden optreden alvorens het koninkrijk aanbreekt, Zacharië 4, waarom ik nou Zacharië zit, weet ik niet zomaar. Als er 2 getuigen zouden komen, wel nu, die 2 zijn gekomen, dat was Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. Maar in de toekomst gebeurde het opnieuw en dan zijn het Elia in die volgorde en Mozes. Precies hetzelfde. Profetie herhalen zich. En als de profeet zijn Jeruzalem zal verwoest worden en daarna pas begint het nieuwe verbond te verschijnen, Messias, wel nu, Jeruzalem is verwoest geworden en het nieuwe verbond is aangebroken onder leiding van de Messias. Maar neem niet weg dat in de toekomst alsnog Jeruzalem zal verwoest worden en dan zal de Messias verschijnen. Nou ja, zo kan ik dus uren doorgaan. Maar het gaat maar om dat we het beginsel leren verstaan. Daar ken ik geen uitzondering op. Zo is het nou eenmaal. En als het Oude Testament zegt dat alle de oude dingen zullen voorbij gaan en alles zal nieuw worden, zeggen wij, dat gaat over de jongste dag. En dan zeg ik, nee, dat gaat over nu, want tot ons wordt gezegd, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5. Of als Jesaja zegt, zie, ik maak nieuwe hemel en nieuwe aarde, kortom, ik maak een nieuwe schepping, zegt het Nieuwe Testament, nou, wij zijn al een nieuwe schepping in Christus, ook Galaten zegt dat. Dat in de toekomst alsnog gebeurt. Ja, goed. En als het Oude Testament zegt, in Jeruzalem zal de troon opgericht worden van de Messias. Dat leren wij. In Jeruzalem wat boven is, is de troon van de Messias opgericht. Maar in Jeruzalem wat straks beneden zal zijn, zal ook een troon worden opgericht. Enzovoorts. En het een sluit het ander niet uit. Beide dingen moeten we leren verstaan. En dan zullen we verbaasd zijn inderdaad over de duidelijke wijze waarop gesproken wordt over de toekomst. Aan de ene kant, maar ook over het heden en over gemeentelijke waarheid. Aan de andere kant, beide in datzelfde Oude Testament. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Zo dan, broeders. Wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Zo eindigt dan Galaten 4, waarna dit natuurlijk blijkt te zijn de onderbouwing voor wat dan verder komt. Het is de basis voor de volgende 2 hoofdstukken. Er worden conclusies uitgetrokken. In 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? En dat is dan inderdaad de grote vraag. Hoe komt het dat een mens, een gelovige, inderdaad zo snel deze weg van de geest loslaat? Hoe komt het dat hij zich stelt onder de wet? Het is heel eenvoudig, hoe het komt, natuurlijk. Hij leeft gewoon verder, of alsnog weer leeft hij verder, onder de eerste beginselen van de wereld. Want dat was de uitdrukking die in hoofdstuk 4 al gebruikt werd. Het is gewoon het resultaat van menselijke filosofie. En ik heb het vaak gehoord, dit soort menselijke filosofie, Alleen helaas uit de mond van gelovige mensen, van wedergeboren mensen. Maar daar zouden wij dit soort gedachten, dit soort filosofie inderdaad niet moeten verwachten. Daar mag het niet voorkomen namelijk. De gedachte is immers dat wij weliswaar vrij zijn, we zijn kinderen Gods. Maar ja, nu als kinderen Gods, adeldom verplicht, niet waar. Nu als kinderen Gods moeten wij toch... Zo gaat het meestal. Dat komt er maar zo uit. Moeten wij toch, en wat wij dan precies moeten, dat moet nog over gediscussieerd worden vermoedelijk. En bovendien wordt dat ook regelmatig aangepast aan de moderne tijd en omstandigheden enzovoorts. Maar dat wij wat moeten, dat schijnt dan zo te zijn. Hè? Bovendien, zonder wet kan toch geen mens leven. Je moet toch weten wat je doen en laten moet, niet waar? Dat schijnt zo te zijn. En toch, dit is menselijke filosofie en wat de oude mens betreft is dat ongetwijfeld waar. Maar ook als je kunt vaststellen wat de oude mens, de natuurlijke mens, zou moeten doen en zou moeten laten, dan doe je iets compleet overbodigs, om een eenvoudige reden dat die mens toch niet in staat is te doen wat hij moet doen en te laten wat hij moet laten. Want men legt dan namelijk de mens een juk op wat hij niet kan dragen. En Peters zijn vaders ook niet, zei hij in Handelingen 15. Een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zegt hij, sprekend over de wet. Dat wil zeggen, het is wel een leuke redenering, maar in de praktijk werkt het toch niet. Daar weten ze in Den Haag alles van, want dan maken ze dagelijks wetten naar het schijnt, als ze tenminste niet binnenkort verkiezingen zijn. Wij houden zich schijnbaar bezig met het maken van wetten. Maar het probleem is natuurlijk dat niemand zich eraan houdt als hij niet wil. Toch? Nou ja, dat wordt langzamerhand dus een groot probleem. Zo zit het helemaal. Waarmee maar bewezen wordt dat wetten, opgelegde wetten op zich niets aan de situatie kunnen veranderen. Wat namelijk noodzakelijk is, is dat er in de mens iets is waaruit hij leeft. Dat wil zeggen, wetten, zo u wilt, maar niet opgelegde bedoel ik, maar wetmatigheden, natuurwetten, normen noemen wij het dan, want die worden geacht in de mens te zijn. Normen namelijk in zijn hart waaruit hij leeft. En het kan dus, we hebben het er vaak over gehad natuurlijk, over het rode stoplicht. Dat vind ik altijd een schitterend voorbeeld, niet waar. Je kunt wel zeggen, rode stoplicht moet iedereen verstoppen, maar als nou niemand het doet. Hoeveel politieagenten hebben we dan nodig om dat geregeld te krijgen, dat het alsnog gebeurt? Omdat die mensen natuurlijk bekeuringen moeten uitschrijven en moeten invorderen en hoe dat maar heten mag. Hoeveel agenten zouden we nodig hebben om dat geregeld te krijgen? Als iedereen altijd systematisch gewoon zich van de verkeerslichten niks aantrekt. Dat werkt namelijk niet. De wet dat je voor een rood stoplicht moet stoppen is een prachtige wet. Het schijnt ook zeer nuttig te zijn, heb ik begrepen. Dat kan allemaal wezen, maar je hebt er niks aan als de mens niet ergens in zich, in zijn hart waar anders, hè, die norm heeft dat hij zich ook daaraan houdt. Waarmee men gezegd wil zijn dat die opgelegde wet weinig doet zolang er geen ingelegde wet is. En aan dat laatste ontbreekt het bij de mens. Nou, wat dit soort verkeersregels betreft valt geloof ik wel mee. Omdat het met onze eigen veiligheid te maken heeft en daar zijn we een beetje zuinig op, niet waar. Maar bij andere wetten ligt dat natuurlijk totaal anders. We hebben dus wetten over de belasting, om maar eens wat te noemen. Ik ben nou een Urk, dus wat denk je dan anders aan, niet waar? Wetten met betrekking tot de belastingen. Nou goed, dan zorgt ieder dus dat hij er zoveel mogelijk onderuit komt, niet waar? Maar dat soort wetten, die ingebouwde normen die ons zeggen dat we inderdaad die wet moeten gehoorzamen en dus belasting zouden moeten betalen, zulke normen hebben de meeste Nederlanders geen last van. Toch? Daar heb ik de indruk. Nou goed, nou is het doodstil ineens hier. Hè? Nou goed. Maar ik bedoel maar, als het niet in het hart zit, dan werkt het toch niet. En het nieuwe verbond, het kenmerkende van het nieuwe verbond is, dat onder het nieuwe verbond wetten gods, normen gods om zo te zeggen, goddelijke ethiek in onze harten geschreven wordt. Heel simpel, wij stellen ons open voor het woord van God, wij laten ons onderwijzen door het woord van God en het gevolg zal zijn dat wij voor zover wij in staat zijn in overeenstemming met dat woord God zouden leven. En waar het woord Gods ons niet zegt dat we onze allerlei opgelegde wetten en regeltjes zouden moeten houden, zouden we dat dus ook niet moeten doen. En de gelaten deden dat wel, en dat is het misverstand natuurlijk. Maar het punt is, dat ik begrijp best dat mensen zeggen, ja, maar je moet toch wetten en regels hebben, je kunt het niet zomaar zonder God en dus zonder gebod, want men denkt dat hetzelfde is, door het leven gaan. Dan zeg ik u, nee, dat, misschien is dat niet zo, maar dan hebben u de essentie van het evangelie niet begrepen. De essentie van het evangelie is dat Gods woord, Gods wil, Gods leven, of hoe je dat maar zegt, in onze harten geschreven wordt. En dat is meer dan voldoende om aangenaam te zijn voor God. En de rest is een kwestie van aardse dingen, maar dat is voor God niet interessant. In onze dagen niet. In ieder geval. Dus daar hoeven we ook verder niet over te praten. Waar het om gaat is niet zozeer dat wij nu vrij zijn van de wet en dus inderdaad kunnen doen en laten wat wij willen. Dat is wel zo hoor. Dat is echt zo, dat is volstrekt bijbels. U weet, u kent allemaal die Corinthiërs. U weet wel, het, als er dan iemand was, als er één gemeente was waar men leefde zoals het dan niet van een gelovige verwacht moest worden, dan was het bij de Corinthiërs. En juist bij de Corinthiërs, waar zoveel misstanden waren, daaraan schreef de apostel Paulus, alle dingen zijn mij geoorloofd. Alle dingen zijn geoorloofd. Juist aan hen. En er legt hij geen wet op, in tegendeel. Maar het hele punt is dat wij niet alleen niet vrij zijn van de wet, om dan inderdaad te kunnen doen en laten wat we willen, om een losbandig leven te leiden, of hoe zeg je zoiets. Want ik weet nooit hoe ik dat er netjes moet zeggen. Maar wij zijn vrij van de wet gemaakt, opdat wij ons niet zouden bezighouden met het vlees, dat zich zou onderwerpen aan de wet, hoe moeilijk ook. Hè? Maar opdat we in die vrijheid en van, zouden leven en van die vrijheid gebruik zouden maken. Niet om nou zoveel mogelijk te kunnen zondigen, nu het mag, maar om de levende God te dienen op de wijze die hij van ons inderdaad verwacht, waartoe wij namelijk geroepen zijn. Daarom zijn we vrijgemaakt van de wet. En dat staat er ook, maar dat is pas in vers 13 of daar in de buurt. Want daar wordt op laconieke wijze vastgesteld dat sinds wij niet weer onder de wet zijn, is het mogelijk dat wij de wet vervullen. Dat wil zeggen dat wij zodanig leven dat het volstrekt in overeenstemming is met de algemene strekking en samenvatting van de wet. Want wat is de samenvatting van de wet? Staat in het Nieuwe Testament, vele malen. Wat is de samenvatting van de wet? Gij zult uw naaste lief hebben. Toch? Ja. Nou, dan moet je je voorstellen dat je leeft onder de wet en dat je dan je naaste moet lief hebben. Punt 1, het is verplicht. Punt 2, levend onder de wet, blijft er toch nauwelijks wat anders over dan elkaar allerlei verwijten te maken. En in de eerste plaats onszelf, omdat we ons namelijk aan die wetten niet kunnen houden, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet, zegt Romeinen 8. En het hele punt is dus dat onder de wet men alleen maar op elkaar zit te kiften, zal ik maar zeggen, elkaar te verbeteren, kritiek te hebben op elkaar. En echt, ik kom nogal, dat mag u helemaal niet weten, maar ik kom heus wel eens onder mensen die, christelijke mensen, die zwaar onder de wet leven. En het gaat maar over één ding. Over die en over die en over die. En die doet zus niet goed en die doet zo niet goed. En die hebben daar kritiek op en zus hebben zo kritiek. En op het moment dat je zelf wegloopt, hebben ze kritiek op jou, uiteraard. Dus daar doe je ze groot plezier mee. Maar goed. Laten we het er maar verder niet over hebben. Dat is leven onder de wet, maar dat is niet de uitdrukking van dat men elkander lief heeft. En hoewel die mensen wellicht broeders en zusters zijn, dat weet ik nooit helemaal zeker, maar dat schijnt wel zo te zijn, hebben ze elkaar niet lief, integendeel. En hun leven, hun denken, wordt beheerst juist door dit soort, ik denk dat het jaloezie is voor een groot deel ook, maar in ieder geval door dit soort strijd. Het is altijd strijd. Als je ergens van gestrest raakt, is het daarvan. Maar goed, laat ik daar nog niet verder over praten. Maar waar het om gaat is juist dat waar wij alles mogen, en waar niet alleen u alles mag, maar ik ook, hebben wij elkaar dus niets meer te verwijten en kunnen we elkaar gewoon lief hebben. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding, en waar geen overtreding is, is geen oordeel. En wij zijn ook inderdaad niet onder het oordeel. en onze zonden zijn vergeven. Heerschappij van de genade kan alleen maar betekenen dat onze zonden sowieso, welke het ook zijn, en wanneer dan ook, vergeven worden. En dan zegt men, ja, maar dat gaat zo toch maar niet. Ja, dat gaat zo nou maar net wel, maar het punt is dat de vrijheid die we daardoor gekregen hebben, de vrijheid ook in ons hart en in ons denken dus, we zijn verlost. Dan, dat we die vrijheid zouden gebruiken om inderdaad de Heer te dienen onder het nieuwe verbond, en maar in het bijzonder en meer praktisch toegepast, dat we elkander als broeders en zusters dus zouden dienen. Want dat staat in vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, tot excuus dus, hè, voor je eigen zonde, maar gebruik de vrijheid om elkander te dienen. Dienen. En wel door de liefde. Want als we elkaar lief hebben, zullen we elkaar dienen. En waar een mens, ook al is hij een gelovige, niet bereid is tot dienen, en waar hij zeker niet bereid is om zijn broeders of zusters te dienen, heeft hij aan de genade dus ook niks. En als hij over zijn broeders en zusters wil heersen in plaats van hen te dienen, dan heeft hij de wet nodig. Want met de wet heerst men. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Maar het hele punt is dat waar de wet wordt afgeschaft, en waar we dus niet leven onder de wet, hebben we ook geen mogelijkheden om over elkaar te heersen, maar hebben we wel mogelijkheden om te doen wat de wet eigenlijk van ons zou vragen, namelijk elkander lief te hebben. En dus elkander te dienen, vanzelfsprekend. En waar die vrijheid niet is, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, daar is die liefde niet, daar is die gemeenschap niet, daar dient men elkander niet, daar heerst men over elkaar. Oh, natuurlijk, zegt er iemand, maar bij ons in de, onze, nee, dat zal maar niks zeggen, maar bij ons in de groep, hoe het maar heet, daar doen wij veel voor elkaar. Want als er mensen in problemen zijn, dan vangen wij ze op. En als ze in geldnood zijn, dan krijgen ze geld. En dan zeg ik, ja, dat weet ik, daar ben ik me allemaal bewust. Maar waarom gebeurt dat? Uit liefde, dat gebeurt niet uit liefde. Dat gebeurt om over elkaar te kunnen heersen en om zich boven elkaar te kunnen verheffen. En dat is niet alleen in christelijke kring zo, dat is in het algemeen de achtergrond van allerlei liefdadig werk, liefdadige instellingen enzovoort. En van hulpverlening niet te vergeten. En van de hulpverleners. Ik weet wel, dit zeg ik generaliserend en het doe ik sommige mensen onrecht mee, maar neem niet weg dat het inderdaad zo wel gebeurt bij gelegenheid. Waarom helpt men een ander? Nou, of omdat men die ander lief heeft en wil dienen, en dat is de ideale situatie, maar die komt niet zo geweldig veel voor. Of het is omdat men zich boven die, omdat men in, door die ander te dienen, zich boven die ander kan verheffen. En wat veel voorkomt, is dat je veel vrienden hebt als je in nood is. Nee, geen populaire gedachte, maar check het maar eens na, daarom zeg ik het. Dat je veel vrienden hebt als je in nood zit. Moet niet te erg worden hoor. Maar als je moeilijkheden hebt, steun ze, kun je die krijgen. Maar je bent je vrienden kwijt als je het niet meer nodig hebt. Want er kan niemand zich ten koste van jou verheffen. Kan niemand zich beter voelen. Als je het zelf allemaal voor elkaar hebt. We worden zo wat jaloers op je, dan ben je een vijand in plaats van een vriend. Zo zit het vaak. En ik ken mensen die door het die de waarde van hun eigen leven ontlenen aan het feit dat ze anderen helpen. Die zoeken ze dus. Begrijp u? Mensen moeten geholpen worden, immers. Ja, dat zullen we doen. Hebben we nog iemand die we helpen kunnen? En als je geen problemen hebt, praat je er een aan, want dan kunnen ze je vervolgens helpen. En daardoor meent men iets te zijn. Dat is wat gebeurt. Ik weet wel, ik vertel het nou. Stel op dingen die in het algemeen niet verteld worden, maar dat, psychologisch is dat een bekend verschijnsel. Dat is wat gebeurt. En waar men erop uit is om zich ten koste van elkaar te verheffen, moet men dus, om dat te bereiken, soms elkaar helpen om zich beter te voelen. Kijk eens wat ik doe. Ik regel dat toch maar weer even, enzovoorts. En ik heb niks tegen hulpverlening, maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat om de gedachten die eraan vastzitten. Echte liefde En echt elkander dienen door de liefde gebeurt niet uit dit soort motieven, maar gebeurt uit innerlijke ontferming. Ik gebruik maar de gewone Bijbelse termen. Dit gevoelen zij in u, dus Filippenzen, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die de gestaltenis Gods was, maar die zich vernederd heeft, de gestalte van een mens en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en die horig, nou ja, dat staat gehoorzaam, maar goed, die gehoorzaam is geworden, in onderwerping dus, want dat betekent het, in de praktijk, tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, omdat hij bereid was zich te vernederen en hij deed het ook. Maar het schriftgedeelte zelf zegt, spreekt weliswaar over deze historische waarheden, maar de praktische toepassing was, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Welk gevoelen? Nou, dit nederige gevoelen. Geen gevoelens hoger dan die u voegen, zoals bij andere gelegenheid staat. Wij zijn geroepen weliswaar om tot zonen te worden aangesteld, om met Christus te heersen. Maar zoals Christus werd gesteld op de allerhoogste troon, nadat hij eerst gediend had tot het uiterste, nadat hij zich vernederd was geworden tot het uiterste, zo geldt dezelfde gedachte voor ons, dat wij, wanneer wij delen willen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst, hem nu zouden dienen in alle nederigheid. En waar wij Christus dienen, dienen wij dus ook het lichaam van Christus in de praktijk, namelijk de gemeente. En dat is waar het om gaat. Dat is wat wij zouden doen. Het gaat er niet om dat we zouden leven onder de wet. Doe dit en vooral doe niet zus of doe niet zo. Het gaat erom dat we door kennis te krijgen van het woord Gods, door onze harten te laten vullen met het woord Gods en daarmee met het woord van Christus, dat daardoor onze gezindheid zodanig veranderd wordt dat wij inderdaad uit vrije wil, en we zijn vrij, we hoeven niks, maar dat we uit vrije wil inderdaad die God willen dienen die ons, en niet alleen mij, maar ook u, hè, die ons zo lief gehad heeft dat hij zich voor ons allen heeft overgegeven. En daarom zegt de apostel, dat is Efeze 5, zegt, wees navolgers van Christus, Christus namelijk, die zich voor ons allen heeft overgegeven. Precies dat verhaal is dat. En dat is wat wij zouden doen. Dat is wat van ons verwacht wordt. En dat staat op een heel ander niveau dan of je alles niet door het rode stoplicht mag rijden, dan wel mag fietsen op zondag. Het is een heel ander niveau dan de wet, dan die van het oude verbond. Die wet die zich bezighoudt met eten en drinken. Maar de schrift zegt, koninkrijk is niet eten en drinken. Over hoe je het vlees moet klaarmaken en de koe moet melken. Ik bedoel, dat soort dingen, die staan in de wet allemaal, hoor. En of je een os wel mag muilbanden bij het dossen en dat soort dingen. Dat is wet. En of je wel een blinde mag genezen op zondag. Maar daar heb je geen last van zolang je geen arts bent. Maar dat is wet. Maar daar gaat het nieuwe verbond niet over. Het staat vele malen hoger. De gedachte is inderdaad dat wij vrijgemaakt zijn van deze vleeselijke zaken, de dingen van de oude mens, opdat wij als kinderen Gods en als eerstelingen van de nieuwe schepping inderdaad die levende God zouden dienen. En de uitdrukking, hij heeft ons bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, wordt meteen toegelicht, er wordt meteen gezegd dat we daarom juist verlost zijn van het oude verbond, van de wet. Maar ik blijf volhouden, als een mens geen belang bij heeft om de levende God te dienen, heeft hij ook geen belang bij verlossing van de wet. Want die wet is heel hardnekkig, er zijn velen die hun gevoel van eigen waarde ontlenen aan de wijze waarop zij proberen te leven onder de wet. Zo van, nou ja, wij kunnen het niet, maar we doen in ieder geval ons uiterste best. Wat een hoogmoed. En bovendien, wie vraagt dat eigenlijk van u om uw uiterste best te doen om onder de wet te leven? God vraagt dat we inderdaad zouden staan in de vrijheid waarmee Christus, niemand anders, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En wanneer men zich stelt inderdaad onder de wetten van het juk, weigert men in de eerste plaats in de praktijk de levende God te dienen. Weigert men ook de broeders en zusters te dienen. Dat is het toch? En bovendien wijst men dan het verlossingswerk van Christus in de praktijk af. Want waarvan zijn wij verlost als wij verlost zijn? Nou, als we daar ergens van verlost zijn, dan zeker van de wet. Dat is makkelijk genoeg, zijn drie dingen waarvan we verlost zijn. Van de dood, omdat we eeuwig leven hebben ontvangen. Waarom nou te zeggen dat we daarvan verlost zijn? Als de Heer vertoeft te komen, heet dat, dan zullen wij ongetwijfeld ooit een keer overlijden. Hoezo zijn we verlost van de dood? En hoeveel van onze familie en bekenden en vrienden zijn al overleden, zijn ons voorgegaan? Hoezo verlost van de dood? We zijn verlost, dat is waar. Die heerst niet meer over ons, maar hij werkt nog wel. Maar hij heerst niet meer, in die zin zijn we verlost. Wat de zonde betreft, we zijn verlost van de zonde. Ja, van de heerschappij van de zonde, zeker. Omdat er een grotere macht is in ons leven dan de macht van de zonde. Maar de zonde heeft wel macht in ons leven. En wij zondigen toch, hoezo verlost van zonde? Tamelijk betrekkelijk. Maar volgende punt is, verlost van de wet, zijn we verlost van de wet? Het antwoord is voluit, wis en waarachtig. Daar valt niks op af te dingen, op geen manier. Dat kan niet anders gezegd worden, hoeft ook niet anders gezegd te worden. Wij zijn daarvan verlost. En we zijn verlost van de wet en we hebben genade ontvangen, zodat we alsnog verlost zijn wel degelijk van zonde, niet omdat we ze niet doen, maar omdat God ze ons niet toerekent. Zodat wij ze ook onszelf niet hoeven toe te rekenen en ook elkaar niet hoeven toe te rekenen. Nee, wij weten dat we zondaren zijn. Wij weten dat we zwak zijn, maar we hebben Gods belofte dat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Er is dus niks mis. En Paulus zegt aan het eind van die Korinthebrieven, weet je wel, van die Korinthes die er niks van terecht brachten, zei hij, ik roem maar in één ding. Nou, waar roem ik in? Nee, hij was dwaas geworden. Hij zei daar niet, ik roem in Christus. Dat zei in 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken. Maar ik heb het nou over 2 Korinthe, de laatste hoofdstukken. Waar roemt hij in? In mijn zwakheden. Nee, beide doe je dus. Roemen in Christus en roemen in mijn zwakheden. Want zijn kracht, die van Christus, waarin we roemen, wordt in onze zwakheid, waarin wij roemen, volbracht. Er is niks mee mis met zwak te zijn.